Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoui. Door de coronacrisis staat de zorg weer hoog op de politieke agenda. Op het hoogtepunt van de crisis luidde het devies: regel het maar gewoon, ongeacht de kosten. En nu de crisis over zijn hoogtepunt heen is, is het tijd voor Den Haag. Voor wat? Zelfreflectie. In deze Haagse Zaken hoor je over hoe het zorgsysteem in Nederland geregeld is. Hoe het nadenken over marktwerking veranderde. En hoe de crisis misschien wel zorgt voor een omwenteling in hoe we zorg in de toekomst willen regelen. En dat doe ik met bij mij in de studio, hoe kan het ook anders als het over cijfers gaat, Filip de Wit Wijnen. Filip, ik ken echt weinig mensen die lachend de redactie opkomen in een goede bui, omdat het CBS cijfers over zorg heeft gepresenteerd.
Ja, want ik was eerst 2 dagen depressief geworden, omdat ik het zelf was gaan uitzoeken. En ik kreeg het plaatje niet compleet, want 19 ontbrak.
En, 2019.
En toen was vanochtend kwam een verlossend berichtje van Marieke Stellinga, onze collega. Die had de CBS-cijfers al uit de bak geplukt. En daar stond alles op een rijtje. Voorlopige cijfers nog maar, want de echte cijfers komen pas over een paar jaar. Duurt altijd heel lang. Maar we kunnen nu iets meer zeggen over het beeld tot de coronacrisis.
Maar het is dus best ingewikkeld om die cijfers zelf bij elkaar te zoeken of op te vragen of zo.
Nou ja, er zijn allerlei databanken van het CBS natuurlijk, mm-hmm. maar ook de Rijksoverheid, Financiën, VWS, CPB. Maar iedereen gebruikt andere definities en altijd zijn die getallen weer net anders. Dus ik heb nu CBS op een rij en dat is in ieder geval dezelfde definitie in gebruik. Dat is wel prettig.
Ja, precies. Pim van der Doel is hier ook, onze zorgman Pim. Ik kan me nog herinneren, het was een paar maanden geleden, er was nog niks over corona bekend in Nederland. Jij had de zorgportefeuille net overgenomen van Enzo van Steenberg, ons collega. Toen had het hier een keertje over de zorg en toen zei je, ja, ik ben nog een beetje aan het zoeken waar ik me op ga focussen, want zorg als zo'n breed onderwerp. Hoe is het nu?
Nou, het klopt wel dat het echt voor de coronacrisis was. Er is altijd politieke discussie over de zorg, maar het was toen niet een van de dominante thema's op het Binnenhof. Er waren geen hele grote politieke vraagstukken die toen om aandacht vroegen. Wel problemen zoals altijd, maar dat is door de coronacrisis natuurlijk helemaal veranderd. De zorg is echt helemaal op zijn kop gegaan door die coronacrisis. Van wat er allemaal is gebeurd, wat er opeens mogelijk bleek in de zorg, grote verandering.
Lijkt me voor jou ook wel een prettige manier om kennis mee te maken met zo'n portefeuille, want je krijgt gewoon heel veel op.
Ja, precies. Ik was nog echt mijn weg aan het zoeken in, want de zorg is sowieso een onwijs complexe wereld. Mm-hmm. Met zoveel partijen, belangen, clubs. Hoe de financiering in elkaar zit. Dus ik was eigenlijk ook nog voor een deel aan het ontdekken hoe dat allemaal werkte. Mm-hmm. Maar goed, ik kreeg door de coronacrisis gelijk, moest ik iedereen gaan bellen, kreeg ik met iedereen te maken. Dus dat was heel handig. Ja.
Nou, fijn dat we daar gebruik van kunnen maken. Deze week scoorde je al de voorpagina een keer met een stuk over het zorgsysteem. Of tenminste over een manifest van een aantal artsen die zeggen, oké, dit is het moment om de zorg te gaan hervormen.
Ja, het was inderdaad een comité van artsen die een manifest hebben geschreven. En zij willen dus dat de zorg anders georganiseerd gaat worden. En zij zagen eigenlijk in de coronacrisis een soort van grote nieuwe bewegingen ontstaan, waarvan ze dachten van, dat moeten we vasthouden, daar moeten we van leren. En ik interviewde begin van de week huisarts Toosje Valkenburg, een van de initiatiefnemers van het manifest.
Wat al zichtbaar wordt, is dat je eigenlijk kan zien van, het gebrek aan samenwerking en het capaciteitsproblemen aan het bed en het lean organiseren, waardoor we eigenlijk nog niet eens meer voldoende apparaten tot onze beschikking hebben, zeg maar, in een land als Nederland, waar je toch had moeten verwachten dat er gewoon reserves zijn aangelegd. Vond ik dat met name het idee van dat overlaten aan die markt en dat markt dat. Kijk, iedereen zal zeggen, de zorg is helemaal geen markt, het is een nepmarkt. Maar het marktdenken is er wel heel erg ingesloten.
Ja, zij noemde hier dus wat problemen die zichtbaar werden tijdens de coronacrisis, maar het biedt ook mogelijkheden.
Eigenlijk wat er gebeurde is dat veel van die artsen dachten, hey, heel veel dingen die we wilden veranderen, waar normaal natuurlijk enorme onderzoeken naar worden gedaan in Nederland, en dan zijn er wat adviesrapporten en dan wordt er over gedebatteerd. Dat bleek nu allemaal in korte tijd te kunnen. Door de coronacrisis.
Ja, klopt. Er waren eigenlijk een paar voorbeelden die ook in het manifest weer genoemd worden. Bijvoorbeeld centrale sturing door de overheid. Waar de zorg heel erg regionaal verdeeld is. En ziekenhuizen zich heel erg op de eigen regio richten. Bijvoorbeeld moesten ze nu gedwongen binnen een paar weken samenwerken om bijvoorbeeld het aantal IC-bedden te verhogen. Om patiënten van elkaar over te nemen. Er kwam zo'n landelijk centrum voor patiëntenspreiding. Mm-hmm. Dus dat was een ongekende vorm opeens van samenwerking in de zorg die binnen een paar weken tot stand kwam. Terwijl ziekenhuizen normaal ook wel echt concurreren met elkaar in ons huidige systeem. Dus ja. Dat was een van de meest opzienbarende veranderingen.
Dus ongekende hervormingen in een ongekend tempo eigenlijk.
Ja.
Ja, om te begrijpen waar deze artsen om vragen in hun manifest, is het wel belangrijk om eerst eens uit te leggen hoe ons huidig zorgsysteem in elkaar zit. Want het systeem zoals we dat nu kennen, dat is eigenlijk nog niet eens zo heel erg oud, hè?
Nee, dat klopt. Eigenlijk kwam in 2006 is de laatste keer dat er een grote wijziging was van het zorgstelsel met de verandering toe van de zorgverzekeringswet. Dat hield bijvoorbeeld in dat de manier van verzekeren anders werd. Dus daarvoor hadden we het ziekenfonds. Dat was eigenlijk vooral bedoeld voor de lagere inkomens. Die werden op die manier via de overheid verzekerd. Daarnaast had je ook wel een particuliere verzekering voor hogere inkomens. Maar in het nieuwe systeem kreeg de overheid eigenlijk een mindere grote rol en kwam er echt marktwerking in de zorg, waarbij zorgverzekeraars verschillende soorten verzekeringen aan burgers gingen aanbieden. En je had dan het basispakket nog steeds, dat bleef wel behouden, dat was voor iedereen gelijk. Hè. Daar wordt nog ieder jaar, daar gaat de overheid ook nog over wat daarin zit, welke behandelingen sowieso vergoed worden. En verder heb je dan aanvullende verzekeringen die weer per zorgverzekeraar kunnen verschillen. Die konden ook gaan concurreren nu met elkaar om burgers over te halen om bij hun de verzekering af te sluiten. Hè. Dat is een systeem wat we nog steeds kennen natuurlijk. Ieder jaar kun je van zorgverzekering veranderen.
Doe je dat ook echt? Dat ik vraag me altijd af, gebeurt dat ook in de praktijk?
Ik heb dat cijfer erbij bijvoorbeeld. Dat gebeurt in de praktijk, gebeurt het heel weinig. Ieder jaar wisselt 7% van de Nederlanders van zorgverzekering. En dat heeft er ook onder andere mee te maken dat er helemaal niet zo heel veel te kiezen is. Ook sinds dat systeem dus is ingevoerd. Hè? Er zijn tientallen zorgverzekeringen, maar er zijn eigenlijk maar 4 grote zorgverzekeraars. Die dus een toch van soort van onderling die markt gewoon verdelen. En eigenlijk met alle ziekenhuizen ook wel werken en bij alle ziekenhuizen zorg inkopen. En bijvoorbeeld de prijsverschillen tussen die verzekeringen. Ja, het gaat ook vaak. Ik heb ook wel zitten zoeken en ik ben wel een keertje overgestapt. Maar het gaat vaak maar om een paar euro verschil. Mm-hmm. Dat je dan voordeel hebt. Dus ja,
terwijl
dat heeft
idee,
nooit.
Het idee in 2006 was, we zorgen voor marktwerking in de zorg. Want dan gaan instellingen, of dan ontstaat er concurrentie. En dat zorgt dan voor lagere prijzen.
Nou, een van de precies. Er was destijds zorg over de kostenstijging in de zorg. Mm-hmm. Dat was een van de dingen waarvan men hoopte, die kan die marktwerking en dat systeem met zorgverzekeringen een einde aan maken. Maar het was ook heel erg vanuit het idee, er komt meer keuzevrijheid voor de consument. Hè? En je kan als consument zelf ook beter gaan bepalen van wat is de beste zorgaanbieder, naar welk ziekenhuis wil ik voor mijn behandeling, wat is dan de beste prijs, of waar krijg ik de beste kwaliteit.
Het gaat ook uit van een heel zelfbewuste consument.
Ja, ook wel ja. Maar ook dat is allemaal lastig. Als je bijvoorbeeld bij behandelingen, welk ziekenhuis je naartoe kan gaan. Het is helemaal niet zo transparant bijvoorbeeld wat de prijzen zijn van behandelingen. Hoe goed de kwaliteit is. Dus ja, er zijn maar weinig burgers die daar echt mee bezig zijn of daarmee uit de voeten kunnen.
En belangrijk hierbij is dat die zorgverzekeraars dus ook gewoon heel veel macht kregen.
Ja, precies. Dus een effect van dat hele nieuwe systeem was inderdaad dat de zorgverzekeraars, die gingen permanent onderhandelen, bijvoorbeeld met de ziekenhuizen, maar ook met andere zorgaanbieders. Hè, want de marktwerking is in bijna de hele zorg sindsdien uitgerold. Denk ook aan de thuiszorg, de jeugdzorg. Zijn daar marktpartijen actief geworden. Bij die sectoren is dan bijvoorbeeld wel zo dat ze met gemeenten onderhandelen. Die zorg gaat via de gemeente. Dus daar onderhandelen gemeenten over de jaarlijkse contracten. Een van de successen wel, toch kun je zeggen, van het stelsel van de marktwerking is dat de wachtlijsten bijvoorbeeld in de zorg sterk zijn teruggelopen. Dat was een van de problemen eind vorige eeuw, begin deze eeuw. Dat er eigenlijk ziekenhuizen kregen vaste budgetten van de overheid, moesten daar ieder jaar het mee doen. Maar dat leidde er ook toe dat ze weinig innovatief waren of creatief waren als bijvoorbeeld het geldrecht op te raken. Dan moesten mensen gewoon langer wachten dat jaar. Nou, dat is er wel eigenlijk wel uit. Wachtlijsten zijn echt sterk teruggelopen. En het idee was ook wel, en dat is ook wel gebeurd, dat ziekenhuizen zich meer gingen specialiseren of toeleggen op bepaalde operaties of handelingen. En dat dat ook bepaalde dat consumenten kon aantrekken.
Dit zijn een heleboel voordelen, maar er zijn zeg maar ook criticasters van dat systeem uit 2006. En die zeggen, bijvoorbeeld dat er uit bepaalde regio's huisartsenposten zijn verdwenen. Dat is ook te wijten aan dat systeem.
Ja, precies. Dat specialiseren heeft er ook toe geleid dat de zorg op bepaalde plekken dus wordt geconcentreerd. En dat bijvoorbeeld ook als gevolg van efficiëntie denken en kostenbeheersing, dat is heel belangrijk, vinden de zorgverzekeraars ook heel belangrijk. Dat bijvoorbeeld de huisartsenpost inderdaad in de avond of de spoedeisende hulp of de afdeling verloskunde, die verdwijnt regelmatig op allerlei plekken in het land. En dat leidt dan ook tot heel veel onrust en onvrede.
Als we het hebben over de stijging van zorgkosten, Filip, en die twee woorden worden heel vaak stijging en zorgkosten in één zin gebruikt, dan kijk ik jou eventjes aan. Jij hebt dat voor ons op een rijtje gezet, hè? Wat is die stijging als we kijken?
Nou, die stijging is permanent en altijd aanwezig in die zorg. Die zorgsector wordt groter, de bevolking wordt groter, de economie groeit. Dus als het doel was van die hervorming en later van de bezuinigingen om zorgkosten te laten dalen, dat was het niet hoor, maar dat lukt nooit. Het is hooguit dat je de zorgkosten, de stijging kan beperken. Maar die stijging is enorm geweest. Als we het vanaf 2000 rekenen, toen lagen de zorgkosten, dan hanteer ik even de CBS-definitie van de brede zorg, dus de zorg in brede zin, bedroegen die ruim 45 miljard. En vanochtend presenteerden ze, of afgelopen week presenteerden ze de voorlopige cijfers over 19. En dat is ruim het dubbele op 106 miljard euro. En het nieuws daarvan was, er was een stijging van ruim 5% ten opzichte van vorig jaar. En dat was de hoogste stijging sinds 2009, dus sinds eigenlijk de vorige crisis.
En dit is allemaal zonder corona?
Dit is het pre-corona jaar 2019. Dus ik ben heel benieuwd hoe het dit jaar gaat lopen. Maar die zorgkosten zijn enorm toegenomen. En ze maken nu inmiddels 13% van het BBP uit. Dat is ook vrij fors. Een vrij grote hap uit onze
bruto binnenlands product.
Bruto binnenlands product.
Precies. Ja, want ook relatief, dus in cijfers neemt het toe, maar dus ook relatief. Want in 2000 was het nog 10% van het BBP. En als je kijkt naar hoeveel betalen we dan per persoon in Nederland aan zorg per jaar. Dus niet de premie die je betaalt, maar hoeveel.
Ja, dat is opgelopen van in 2000, waar heb ik het staan? Van 2800 euro per persoon, per capita zeggen we dan, tot ruim 6000 euro.
Zo.
Enorm. Ja.
Ja, en dat is dus niet de premie die je betaalt, hè? Maar gewoon.
Nee, dat is gemiddeld de kosten die we uitsmeren over alle mensen, alle inwoners van Nederland. En je betaalt je premie, je betaalt je eigen risico en je hebt ook handelingen waar je een eigen bijdrage levert. Dus en de overheid steekt een deel in de zorgkosten die via de belastingen wordt.
Maar het gaat echt om duizelingwekkende bedragen. Een verdubbeling dus in 20 jaar, in zo'n 20 jaar tijd. Hoe komt dat?
Ruime verdubbeling. De zorgbehoefte neemt toe naarmate de bevolking groeit, naarmate de economie groeit. De innovaties in de zorg zijn gunstig en handig. Zeg maar robotisering en nieuwe geneesmiddelen, maar die brengen ook kosten met zich mee. Dus de zorg wordt ook duurder aan zich. Alhoewel je kunt ook bedenken dat robotisering personeel, de behoefte aan personeel doet afnemen. Personeel is een grote kostenfactor. Die krijgen in sommige gevallen meer betaald. Dus er is vorig jaar een cao afgesloten. Er is nu weer een roep om meer hogere salarissen in zorg.
En we worden natuurlijk ook steeds ouder, hè? Dat lijkt me ook wel een
we worden ouder, we blijven langer gezond. Dat is een hele belangrijke factor, een demografische factor.
Dus dat is eigenlijk paradoxaal natuurlijk, dat zijn allemaal gunstige ontwikkelingen natuurlijk. Hè? We worden ouder, we leven veel langer, mensen kunnen langer doorleven met ziekte. Er komen steeds meer behandelingen en innovaties die leiden tot nieuwe medicijnen, dure medicijnen. Dat is eigenlijk allemaal goed nieuws voor de volksgezondheid, want we kunnen dus steeds meer doen. Maar dat leidt onvermijdelijk dus tot een ongelooflijke kostenstijging.
Ja.
Als je niet zegt, we gaan ook dingen niet doen of we gaan bepaalde medicijnen niet vergoeden.
En als we het hebben over die stijging, Filip, om daar toch nog eventjes op door te gaan. Het is dus niet gelukt om die stijging af te... Ja, het is nou, wel gelukt om het af te vlakken, maar het is niet gelukt om die stijging om te zetten in een daling.
Nee, het doel van vooral het vorige kabinet, Rutte 2, was om die kostenstijgingen te gaan beheersen, te beperken. Een beetje flattening the curve, wat we met de coronacrisis zagen. Dat was toen gold toen voor de zorgkosten. Het is de vorige minister van Zorg, Schippers, wel gelukt om tijdelijk die zorgkosten binnen de perken te houden. Een stijging van 0,4% was relatief heel laag in 2013 en in 2015. En ze bleef ook binnen budget. Ze hield miljarden per jaar over. Er waren ook meevallers steeds te melden in de, op het gebied van volksgezondheid. Dat was vrij uitzonderlijk.
Valt in hoofdlijn iets te zeggen over hoe ze dat deed?
Nou, die grote bezuinigingsoperatie van die eigenlijk al na de vorige crisis was opgetuigd door Rutte 1 en door Rutte 2 uitgevoerd. Er zat die decentralisatie in van de jeugdzorg bijvoorbeeld. En van de WMO, Pim, helpt
me. Ja, de huishoudelijke hulp met name is
precies.
Dat.
Precies. Daar is toen wel bespaard. Ook op geneesmiddelen is erg bespaard. Maar goed, die stijging bleef. En het is aan elk kabinet om te zorgen dat altijd oplopende zorgkosten niet te hard zullen stijgen. Mm-hmm. Want het neemt op een gegeven moment een te grote hap uit je hele begroting. Waardoor je andere dingen niet meer kan doen. Dat begrip van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Kun je alles, ook het sociale stelsel, kun je dat in stand houden. En kun je defensie op peil houden als je zorgkosten zo'n grote hap uit de ruif neemt.
Ja. Als we het hebben over het politiek denken hierover. Hè, want die invoering van die nieuwe zorgverzekeringswet was in 2006. Het was dus nog Balkenende 2, CDA, VVD. Hoe dacht de partij hier destijds over in de Tweede Kamer?
Nou, er was brede steun voor. In zoverre dat er een ruime meerderheid was van eigenlijk alle rechtse en middenpartijen destijds in de Tweede Kamer. Dus dan moet je denken aan natuurlijk VVD, CDA, maar ook D66.
Oh ja, D66 zat er ook bij trouwens,
Balkenende 2. De SGP, nou ja. Alleen de linkse partijen hebben zich destijds tegen de nieuwe zorgverzekeringswet gekeerd. En het systeem was dus eerst ook best onomstreden en iedereen wilde het ook een kans geven. En het heeft ook echt wel voordelen gebracht. Die hebben we ook al kort aangestipt. Alleen er is wel de laatste jaren zie je al een beweging, zeg maar, dat er wel kritischer gedacht wordt over de marktwerking in de zorg. Of dat het te ver is doorgeschoten en dat het ook zijn nadelen heeft. En op sommige plekken gewoon ook niet goed werkt.
Ja, dus bijvoorbeeld dat die concurrentie niet per se voor lagere prijzen zorgde.
Nee. En bijvoorbeeld of het zinvol is dat die gemeente ieder jaar met tientallen jeugdzorgaanbieders moeten onderhandelen over contracten, weet je wel. Of dat je dat gewoon simpeler moet regelen. Hè. Daar is bijvoorbeeld CDA-minister Hugo de Jonge mee bezig gegaan. En hij heeft zich ook wel uitgesproken meer tegen marktwerking. Zijn mantra is een beetje van minder marktwerking, meer samenwerking. Dat is toch, hè, je ziet het CDA, heb je daar zien schuiven.
Ja, dat is heel interessant. Ja. Ja, Balkenende was het natuurlijk die het onder Balkenende.
Nou, daarom. Zelfs bij de VVD, dat vond ik een aardig voorbeeld. Dat is de partij die dit stelsel natuurlijk tot nu toe eigenlijk het meest is blijven verdedigen. En weinig kritisch was, maar de inmiddels aftreden minister Bruins bijvoorbeeld, die besloot eerder, vorig jaar moet ik zeggen geloof ik nog, om bijvoorbeeld de marktwerking in de ambulancezorg buitenspel te zetten. Zou je denken, wat is dat nou voor raars eigenlijk dat daar überhaupt marktwerking is in de ambulancezorg. Maar ook daar konden partijen die dat wilden aanbieden in principe elke keer voor een regio dus aan een aanbesteding meedoen. En daar heeft Bruins voor gezegd van joh, dat moet je gewoon centraal regelen. We doen in iedere regio gaan we met één partij in zee. Langlopende contracten. En niet elke keer weer concurreren. De ambulances zijn gewoon te belangrijk, snap je, voor marktwerking. Dus nou ja, ook hij heeft daar iets op veranderd eigenlijk, ja, bij de VVD.
En wat je nu dus wel veel hoort, om het weer even terug te brengen tot de coronacrisis. In al die debatten in de Tweede Kamer, bijna wekelijks, die er gevoerd werden. Hoorde je heel vaak, voorgaande kabinetten Rutte 2 of Rutte hebben de zorg uitgekleed.
Kapot bezuinigd, zeggen dan mensen als Wilders of Marijnissen.
Voorzitter, we hebben de zorg bijna kapot gesaneerd. Het tegendeel is het geval van wat de collega van de VVD zegt. We hebben, of het dan gaat over de IJsselmeerziekenhuizen, of het dan gaat over het Slotervaartziekenhuis, we hebben ziekenhuizen gesloten. We hebben ook, tot en met de ouderenzorg toe, hebben wij 75.000 mensen die daar werkten, hebben we ontslagen. Als we dat niet hadden gedaan, hadden we nu wat dat betreft een stuk minder problemen gehad.
Ja, en jij bent, Filip, meteen gaan uitzoeken, redelijk aan het begin van die coronacrisis.
Ja, eind maart.
Klopt het of niet?
Nou kijk, die bezuiniging in de zorg, of de stand van de zorg kun je afmeten aan de kosten. Daarvan heb ik al gezegd, die zijn altijd maar opgelopen. Zegt Rutte ook heel makkelijk, in de 10 jaar tijd dat ik premier was, is de zorg alleen maar duurder geworden. Dus we hebben helemaal niet bezuinigd. Dat is een beetje flauw, want je kunt ook de kosten beperken, ook al blijven ze stijgen. Dan kan nog steeds een bezuiniging zijn. Maar je kunt het ook afmeten aan wat Wilders doet aan het aantal werknemers in de zorg. Mm-hmm. En hij stelde dat de vorige kabinetten, 75.000 mensen uit de zorg op straat hadden gezet, hadden ontslagen. Nou, dat blijkt niet te kloppen. Er is een dip geweest in personeelsbestand in de jaren 2013, 2015. Dat klopte, maar dat is inmiddels. We kennen ook de investering in de ouderenzorg door Martin van Rijn nog aan het eind van het vorige kabinet, door het huidige kabinet ingevoerd. Toen kwam er weer geld bij in de ouderenzorg. Toen is ook het personeel daar weer opgelopen. En per saldo kun je zien dat in die 10 jaar Rutte, dat er bij elkaar 86.000 mensen meer zijn gaan werken in de zorg. Dus dat, in die zin heeft Wilders geen gelijk. Er zijn twee hoeken in de zorg waar het personeelsbestand wel is afgenomen. Ook wel door een knellende bezuiniging, denk ik. Pim weet ze denken uit het hoofd. In welke hoeken van de zorg werken er minder mensen dan 10 jaar geleden?
Even achterover leunen. Pim, wat is het?
Ik weet, denk de jeugdzorg, maar verder weet ik niet.
Jeugdzorg en de thuiszorg. Dat is ook, daar is ook heel veel marktwerking
doorgevoerd. Ja. Ja.
Dus daar zijn mensen wel. Er is wel personeelsbestand gesaneerd. En wat je ook wel veel hoort, toen ik die factcheck maakte eind maart, kreeg ik veel reacties van ja, er zijn wel mensen weer teruggekeerd nadat ze eerst waren ontslagen. Maar die kregen toen veel dunnere contracten, slechter betaald.
En dat flexcontracten en zo. Flexcontracten
waren van eerder, financiële
budgetten. Ja. Maar kun je die kosten of bezuinigingen dus eigenlijk afmeten aan meer dan alleen maar personeel? Want is er bijvoorbeeld ook iets dat eerder wel werd geboden en nu niet meer uit, omdat het een bezuiniging was?
Nou ja, wat Wilders ook zegt, er zijn natuurlijk wel ziekenhuizen gesloten.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens, ik heb niet bij de hand, maar ik heb ook wel staatjes gezien dat het aantal zorgpunten is vergroot. Dus het aantal ziekenhuizen is verminderd. Dus een paar centra waar je heel veel zorg centreert. Ziekenhuis Slotervaart en in de Flevopolder. Maar er zijn wel ook weer er is meer aanbod van privéklinieken die ook gedekt worden door de verzekeraars. Dus het aantal zorgpunten is wel gestegen. Er zijn heel veel dingen waar je aan kunt afmeten. Ook aantal operaties, die heb ik ook niet bij de hand. Maar je kunt aan allerlei meters zien of de zorg is toegenomen of afgenomen. Ik heb even naar personeel gekeken.
Ja. En toen was jouw oordeel dus, want dat hoort bij een factcheck,
dat de stelling van Wilders en ook eerder van Lilian Marijnissen, dat die onjuist is. Want er is in de laatste jaren zijn er juist meer mensen bijgekomen in de zorg.
Ja.
Nou, het enige wat je er nog wel over hieraan kan toevoegen is dat er, ondanks dat het natuurlijk klopt dat er dus misschien in de periode Rutte iets meer mensen zijn bijgekomen, overal, dat er nog steeds een enorm personeeltekort wel is in de zorg. Dus dat is nog steeds een van de grootste problemen die ook niet zomaar opgelost zijn. Het interessante bijvoorbeeld aan de coronacrisis nu is dat heel veel mensen die eerder in de zorg werkten weer tijdelijk in de zorg zijn komen helpen. Hè? En een van de uitdagingen is natuurlijk nu ook van, kunnen we die mensen bijvoorbeeld vasthouden? Kunnen die weer permanent in de zorg komen werken? Want daar is nog steeds enorm veel behoefte aan. En dat als dat lukt overigens, leidt dat ook weer tot heel veel extra kosten. Dus dat is allemaal heel, soms is dat heel paradoxaal wat we hier allemaal bespreken.
Ja. En de andere is ook een leuke, geleerd aan corona. We hadden in Nederland, leek het, te weinig IC-bedden. Daar is volgens mij ook behoorlijk op beknibbeld in de laatste jaren. En nu bleek opeens, er komt een piek aan. Dan moeten we weer op volle oorlogsterkte. Dus er moest een grote paniek. En met grote creativiteit moesten er IC-bedden worden bijgeplaatst. Dat is gelukt. Nu is die druk weer afgenomen. En ik denk dat de vraag voor het volgende kabinet zal zijn, op welk peil moeten we dat houden om een volgende crisis aan te gaan?
Hoe groot is je basis? Want het kost natuurlijk gewoon geld.
Dat kost geld, maar het is nu ook al de vraag voor de tweede golf als die komt. Hoeveel bedden moeten we nu in al die ziekenhuizen paraat houden, zeg maar, voor. Want dat kost inderdaad ook heel veel geld. Het is ook het lage aantal IC-bedden in Nederland is bijvoorbeeld weer te verklaren ook uit het efficiency-denken wat wij hier heel sterk hebben doorgevoerd. Dus gewoon minimale voorraden. Dat zie je overal terug. Voorraden kosten geld.
Over het aantal ziekenhuisbedden is ook heel iets te zeggen. Daar heb ik wat cijfers bij gevonden. Ik dacht ook van het CBS. Alleen dat loopt tot 2017, dus dat is iets langer geleden. Maar daarin zie ik dat het aantal gewone ziekenhuisbedden in de periode 2009-2017 daalde van ongeveer 45.000 naar 38.000. Een afname van 15% ongeveer. En het aantal IC-bedden, dat is pas bijgehouden vanaf 2015, dus dat zegt niet alles, is van 2200 toen naar 2000 gegaan in 2017. Een afname van 7%.
Ja.
Wat was het aantal dat nodig was in deze crisis, Pim? aan die IC-bedden?
Nou, 2500. Maar volgens mij hebben wij er standaard maar iets van de laatste jaren. Wij begonnen in ieder geval nu op iets van 1200.
Ja, dat is nog meer terug, ja,
enorm
teruggelopen.
Enorm teruggeschroefd nog, ja.
Ik ben heel benieuwd wat het nieuwe niveau zou zijn om te kunnen betalen. En ook wat wenselijk is voor een volgende uitbraak.
Maar toch, oké, die uitspraak van Wilders zo erg op personeel toegespitst is dus onjuist. Maar het raakt wel aan een sentiment. Ja. Van op het moment dat er een gezondheidscrisis uitbreekt in Nederland. Ja, het leek wel alsof we gewoon niet goed genoeg waren voorbereid.
Nee. Maar dat is denk ik wel, dat is sowieso nu al een van de lessen, dat we op zo'n pandemie, was Nederland misschien, maar ja, wie is er wel goed voorbereid op een pandemie, maar oké. Nederland had echt zwakke plekken in het systeem. Dus inderdaad, die systeembedden, moet je mij horen, sorry, die IC-bedden. Beschermingsmiddelen natuurlijk, enorme problemen met voldoende, ja, omdat we totale afhankelijkheid van Azië op dat vlak. Nog even over het manifest van de artsen. Zij zagen eigenlijk in deze coronacrisis iets gebeuren wat veel mensen, denk ik, in de politiek en de zorg, ja, soort van niet voor mogelijk hadden gehouden. Het gaat al een paar jaar over. We hebben de zorg te veel aan de markt overgelaten en te veel gedecentraliseerd. En de Rijksoverheid heeft eigenlijk weinig meer te zeggen, heeft er weinig grip meer op, kan niet meer makkelijk ingrijpen. Nou, bij deze coronacrisis had de regering en de Rijksoverheid opeens een enorme grote rol eigenlijk, hè, binnen die paar weken. En dat was dus op die aantal punten waarvan we sommigen al even hadden genoemd, van het helemaal centraal aansturen van die IC-capaciteit en van die patiëntenspreiding, de inkoop van de beschermingsmiddelen werd opeens een soort van genationaliseerd. Terwijl daarvoor ook alle zorginstellingen dat voor zichzelf deden, zelf op de markt actief waren.
Ja, die mondkapjes zijn wel een goed, voorbeeld wat dat betreft. Hè? Want normaal zouden ziekenhuizen dat voor zichzelf inkopen. Nu was er een landelijk centrum dat voor alle ziekenhuizen inkoopt.
Klopt, ja. Nou ja, normaal. Hè? En normaal, ook in alle eerlijkheid, functioneerde die markt voor medische hulpmiddelen ook wel prima. Want als het geen crisis is, hè, dan slaagt de zorginstelling er ook makkelijk in om op zich uit Azië dan al die spullen te halen. Maar goed, nu bleek dus dat als je zo'n crisis hebt, dat niet mogelijk is. En dat je dan een overheid in ieder geval nodig hebt die op dat moment de regie neemt.
Ja, bijvoorbeeld de ziekenhuisspreiding is daar ook wel een goede van. Hè? Dus patiënten in het zuiden van Nederland hadden ze een overschot aan patiënten, zeg maar. En in Groningen waren de lege ziekenhuisbedden.
Nee, klopt. Dat is denk ik een heel, heel leuk voorbeeld uit deze crisis. Plotseling was het door die gebrek aan IC-bedden nodig dat ziekenhuizen, aan de andere kant van het land, patiënten van elkaar gingen overnemen. Dus dat in Brabant was de druk eerst heel hoog. Moesten de patiënten bijvoorbeeld naar Groningen en Friesland worden gebracht. En in het begin, dat is in dit systeem heel onlogisch. Er gebeurt eigenlijk nooit die manier van samenwerken. Ziekenhuizen hebben echt zo'n regiofunctie. Dus je merkt in het begin bij de noordelijke ziekenhuizen nog wel wat huiver. Van moeten wij allemaal patiënten nu uit Brabant gaan opnemen? Maar wat betekent dat dan voor onze IC? En straks hebben wij hier geen plek meer. Maar ondanks die misschien een beetje opstartproblemen. In het begin was er wat gemopper. Uiteindelijk was er enorm veel solidariteit tussen die ziekenhuizen.
Even over dat gemopper aan het begin. Ik was, denk in maart was dat nog, met Hugo de Jonge mee naar dat landelijk coördinatiecentrum in Rotterdam, Erasmus MC. En toen vertelden ze daar aan hem van, ze hadden dan dus een systeem en dan kon dat landelijk coördinatiecentrum meekijken hoeveel lege bedden er overal waren. En wat er nog wel eens voorkwam was dat ze dan een patiënt hadden die ze ergens heen wilde rijden. En dan zagen ze ergens lege gaten. En dan belden ze met dat ziekenhuis. En dat ziekenhuis voelde zich dan een beetje betrapt. Weet je wel, van shit, ze kunnen meekijken. En dan de volgende dag hadden ze het systeem gewoon uitgezet. Weet je wel. Dus dat soort onderlinge strijd was er aan het begin wel eventjes. Maar dat is op een gegeven moment
verdwenen. Omdat inderdaad het huidige model ziekenhuizen normaal gesproken ook gewend zijn om ook meer te concurreren met elkaar. En dit was dus iets heel anders. Uiteindelijk was iedereen erover eens overigens dat de ziekenhuizen elkaar geweldig hebben geholpen. En de opstellers van dat manifest die hopen dus ook dat er gewoon meer vanzelfsprekende samenwerking ook kan komen in de toekomst tussen ziekenhuizen.
Ja, en efficiëntie in de zorg, Filip?
Ja, dat heb ik eigenlijk aan de lijve ondervonden. Niet zozeer door naar de cijfertjes te kijken, maar in mijn naaste omgeving was iemand ernstig ziek geworden eind maart. En die moest acuut geopereerd, net toen de coronacrisis uitbrak. En die kwam terecht in een groot regionaal ziekenhuis. Ik merkte dat de zorg daar buiten gewoon efficiënt ging. Allereerst waren de wachtkamers leeg, dus we konden snel terecht. Maar het ziekenhuis had als beleid om de onderzoeksfase sneller te doen dan normaal. Normaal stonden er 3 dagen voor en dat is in 2 dagen gepiept. De operatie was binnen een week en de OK was beschikbaar. Dat was wel een voordeel. En er was ook enige nazorg nodig, maar die hebben ze ook van 15 contactmomenten teruggebracht naar 5. Dat was niet officieel beleid, maar ze zeiden, we weten dat het verantwoord is uit wetenschappelijk onderzoek. En we gaan proberen dat wetenschappelijk onderzoek nu, die aanbevelingen te versnellen vanwege de uitzonderlijke corona-omstandigheden. Maar we hopen dat we dat als standaard protocol kunnen gaan hanteren. En het ziekenhuis was er blij mee. Wij waren er blij mee.
Dus eigenlijk creëerde het ook tegelijkertijd een soort van ruimte om, experimenteer is niet helemaal het goede woord, maar om dus te kijken of dit soort kon.
We konden sneller geholpen worden en met minder bezoeken aan het ziekenhuis konden het onderzoek, operatie en de nabehandeling kon plaatsvinden. En toen was het eigenlijk, dat vonden wij een voordeel, maar dat vond het ziekenhuis ook een voordeel. Ja. Dus dat leek mij zo'n efficiëntie waar misschien dat manifest ook over gaat.
En waar je dus ook wel kosten mee bespaart.
Zeker.
Om het maar even terug te trekken naar die cijfertjes.
15 bezoeken aan het ziekenhuis kost meer geld dan 5.
Bij jullie ging het dus een stuk efficiënter, vertel je, Filip. Andere behandelingen zijn echt uitgesteld deze coronaperiode. Want alles was maar gericht op het beheersen van corona. En daarvan wordt gezegd dat neemt ook risico's met zich mee.
Ja, klopt. Het was dus zo dat ziekenhuizen eigenlijk bijna alleen maar coronapatiënten konden verzorgen. En dat dus heel veel zorg moest worden uitgesteld. Dat was het geval. Maar het was ook nog zo dat mensen zelf het ziekenhuis en de huisarts gingen mijden. Dus het aantal mensen wat überhaupt naar de dokter wilde gaan, dat nam enorm af. En nu is het nog niet helemaal duidelijk hoe schadelijk dat is geweest. Vanuit het perspectief van de volksgezondheid. Wat bijvoorbeeld wel duidelijk is, is dat de cardiologen, hartspecialisten, die deden op een gegeven moment wel een oproep van, die zagen hun, dat had ik nog een getal bij, die zagen hun aantal mensen met zijn hartinfarct of hartfalen melden, met 70% was dat afgenomen. Ja, dat kan echt niet zijn dat er 70% minder hartinfarcten en zo waren, maar mensen gingen gewoon minder snel naar het ziekenhuis. Kijk, voor dat soort groepen is het waarschijnlijk heel schadelijk geweest dat die niet naar het ziekenhuis zijn gegaan. En dat kan ze ook echt levensjaren gaan kosten. Of misschien zijn er zelfs daardoor ook wel extra doden gevallen. Dat zijn dingen die we ook nog niet helemaal precies weten.
En je zag natuurlijk ook door deze coronacrisis de vragen harder klinken bij ouderen. Moeten we die wel opnemen op de IC? Dus triage gebeurt natuurlijk altijd al wel. Hè, vooraf bekijken, is het handig of niet om iemand, of is het waard of niet om iemand op de IC te plaatsen? Nu was dat net iets steviger.
Nou, dat was gewoon een standaard gesprek nu bijna wel. Soms tussen huisartsen en kwetsbare ouderen uit hun praktijk. Werd op een gegeven moment ook bekend dat huisartsen die gesprekken echt gingen voeren. Over de voor- en nadelen van zo'n opname op de IC. Dat is ook een dure behandeling. Maar goed, dan denk je vanuit kosten. Maar huisartsen redeneren in dit geval juist vooral vanuit, is dit wel eigenlijk verstandig? Want de kans dat ook een vitale 70-plusser een beetje lekker uit zo'n IC-opname komt, als hij het al overleeft, is gewoon bijzonder klein. Dus dat gesprek werd ook gevoerd. En dat leidde er ook toe dat op een gegeven moment minder mensen op de IC werden opgenomen. En de druk op de IC's minder werd.
Ja, zijn ze dat nog steeds aan het doen eigenlijk? Nu de druk op de IC's is afgenomen, blijft diezelfde manier van triage doorgezet?
Nou, wat de huisarts die ik dus over dat manifest sprak wel zei, of dat ze hoopte dat soort gesprekken überhaupt vaker gevoerd gaan worden. Dus niet alleen als er met corona zo bedreigend is, maar ook je kan het ook bij heel veel andere behandelingen doen.
Ja.
Een bekend simpel voorbeeld is bijvoorbeeld de heupoperatie bij een oudere. Zij vertelde dat voor de meeste mensen, als iemand alleen nog maar een beetje in zijn huis scharrelt, dan is zo'n operatie eigenlijk niet zo zinvol en best wel heeft ook risico's. Maar als een oudere nog heel vitaal is en iedere dag fietst, dan is het bijvoorbeeld wel nuttig. Maar nou ja, om vaker die
standaard
afweging, precies, moet eigenlijk niet standaard zijn.
Daar bestaat een woord voor, overbehandeling.
Ja.
Ja, en Ab Klink, oud-minister van Volksgezondheid, overigens onder Balkenende 2, hij was het die marktwerking in de zorg normaal maakt, om het maar even zo te zeggen. Die is nu voorzitter van de Raad van Toezicht van verzekeraar VGZ. En hij was te gast bij Buitenhof op 26 april. En dit vertelde hij toen over die overbehandeling.
Er is deze week een publicatie gekomen van het ministerie van Financiën, wat nog eens een keer een prognose doet over de zorgkosten naar de nabije toekomst. En ook het ministerie van Financiën zegt, een van de dingen die binnen ons zorgstelsel op dit moment duur is, is eigenlijk onnodige, en Skyper zei het ook onlangs nog bij Nieuwsuur, onnodige zorg. En daar betalen we wel voor.
Wat is onnodige zorg?
Nou ja, er worden voorbeelden gegeven aan mandelenknippen die niet nodig zijn, röntgenfoto's die niet nodig zijn. We hebben nu illustraties van sommige ziekenhuizen die laten zien dat als je het gesprek beter aangaat met de patiënt, dat je soms 20% minder operaties hebt.
Ja.
En dat zijn dure ingrepen die eigenlijk misschien wel meer schade toebrengen dan dat ze mensen helpen.
Ja, dat is eigenlijk ook wat die artsen in dat manifest schrijven. Van we moeten kritischer gaan nadenken over hoe we minder zinloze behandelingen in de zorg gaan doen. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over hele kleine dingen zoals te vaak inderdaad foto's maken, echo's, bloed prikken.
Maar dat is wel interessant. Je zou kunnen zeggen, als je Klink hoort, weet je wel, dit is een zorgverzekeraar, die heeft er alle belang bij om dit te zeggen, hè, dat heel veel onnodig is.
Ja.
Maar die huisarts die jij sprak, die zei eigenlijk hetzelfde.
Ik denk dat we zouden moeten beginnen met de overbehandeling en de overdiagnostiek echt terug te dringen.
Ja, ja.
Dus niet alleen maar kijken naar die paar hele dure behandelingen, maar juist naar die bulk tussen in de gezonde... Zeg maar in die gezonde jaren tussen de 20 en de 60 als het ware, zeg maar, dan daar wordt misschien wel gewoon te veel gedaan. Het is te snel, of een echo, of nog een keer bloed prikken, of nog een keer dit, of nog een keer dat. En dat heeft echt te maken met hoe je het inricht. Dus dat zit hem in dat zijn dus niet, dat bespaart per patiënt dan even minder, of weinig lijkt het.
Ja.
Maar op de lange termijn en in het grotere geheel veel meer dan één behandeling schrappen.
En hebben we het over, die coronacrisis die loste een paar dingen als vanzelf op, weet je wel? Of die maakte dingen mogelijk die voorheen echt, onmogelijk leken te zijn. Dat kan dus goed uitpakken qua kosten. Maar tegelijkertijd, die coronacrisis, die kost natuurlijk zelf ook wel wat, kan ik me voorstellen.
Ja, daar zijn de verschillende kosten in te onderscheiden. Financiën, die heeft in die aankondiging van die noodpakketten voor de economie ook een raming gemaakt, of een begroting gemaakt voor de extra kosten voor corona, voor de coronacrisis, de medische kosten. Dan gaat het vooral over inkoop van de beschermingsmiddelen, mondkapjes en beademingsapparatuur. En dan komen ze uit op, tot 1 juni hebben ze 830 miljoen ongeveer begroot. Dus dat valt relatief nog mee, zou je zeggen. Dat is een eenmalige investering in die noodhulp, kan je zeggen. Ook in de opleiding van extra personeel. Ik denk dat de grootste extra kost zal zijn, zullen ze zitten in die extra patiënten op de IC's. Ik weet niet, Pim, zijn er ramingen van gemaakt al door de zorginstellingen?
Ik weet wel dat de ziekenhuizen verwachten ruim 3 miljard extra nog kwijt te zijn door de coronacrisis.
3 miljard.
Dat is ook wel een forse rekening natuurlijk.
Ja. Plus dat er dan ook weer minder mensen naar de reguliere voor de reguliere zorg kwamen. Dus misschien dat er ook weer wat afgaat. Maar wat ik al in het begin zei, CBS komt pas met cijfers veel later, met definitieve cijfers.
Ja.
Maar dat dit jaar een extra kostbaar jaar is voor de zorg, dat lijkt me evident. Maar dan is het voor wat financiën heeft begroot, lijkt mij dat een eenmalig verhaal. En dat heeft dan niet zozeer blijvende invloed op de begroting, op de structurele kosten.
Nee, tenminste als er niet nog een golf aankomt.
Precies.
Ja.
Ja.
Kwamen al wel ziekenhuizen in de problemen, toch Pim? Al tijdens deze crisis.
Ja, precies. Die dreigden al in liquiditeitsproblemen te komen. Geld tekort te komen. Echt omdat het systeem werkt zo dat ziekenhuizen declareren per handeling. En het feit dat zoveel reguliere zorg moest worden uitgesteld, betekende dus dat ze heel veel declaraties die ze normaal konden doen, nu niet konden doen. Dus daardoor dreigden de ziekenhuizen later dit jaar in een soort van acute geldproblemen te komen.
Ja.
Het zijn ook gewoon bedrijven die omzet maken.
Precies. Natuurlijk. Zorgverzekeraars hebben overigens, we hebben ze in deze crisis heel weinig gehoord. Ze stonden echt aan de zijlijn. Vonden die artsen uit het manifest, die vonden dat heel opvallend. Die zeiden normaal hebben de zorgverzekeraars heel veel te vertellen, heel veel macht. Maar nu hebben we ze bijna niet gehoord en bleek hun rol niet zo belangrijk. Zij waren heel kritisch over de verzekeraars. Maar wat ze
is
wel
gedaan
hebben. Is dat
ook zo? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, het is inderdaad wel zo dat ze niet ze hebben geen cruciale rol gespeeld. Omdat gewoon alle de zorgverzekeraars, die hebben allemaal regels. Moeten allemaal declaraties worden gedaan. Netjes allemaal lijstjes worden ingevuld. Ja, dat zijn dingen die werden in deze crisis even overboord gezet. Want er was even geen tijd voor. Dat was even minder belangrijk.
En dat kon. Alles bleef functioneren.
Dat kon. In deze crisismodus bleek dat ook te kunnen. Wat ze wel hebben gedaan, eerlijk is eerlijk, is dus de ziekenhuizen respijt gegeven door een deel van hun grote buffers. De zorgverzekeraars hebben echt miljarden aan buffers. in kas om die in te zetten, zodat de ziekenhuizen dit jaar niet in financiële problemen zouden komen. En dat is ook, kijk, dat is nou weer misschien ter verdediging van de zorgverzekeraars. Ze krijgen wel eens de kritiek van ja, ze maken maar winst en toch al die miljarden die maar in de kas zitten. Ja, nu bleek dat ook wel handig dat de zorgverzekeraars enige buffers hadden.
Ik zit met een vraag over kosten, maar hij is wel een beetje cru. Maar ik wil hem wel, toch wel eventjes stellen. En dat is, als er nu heel veel mensen overleden zijn door corona, door de coronacrisis, die oud zijn. En hè, dat was natuurlijk een kwetsbare groep. Is het dan ook zo dat dat van invloed is op de zorgkosten die normaal gemaakt zouden worden door de vergrijzing?
Dat lijkt me wel, want een patiënt minder is ook minder kosten. Maar ik weet niet of die aantallen zo hoog zijn.
Ik denk dat er zijn duizenden extra ouderen overleden uiteindelijk door de coronacrisis. Maar ook dat is toch een beetje een eenmalig effect. Kijk, ik had nog een grappig, dat ging er niet over de zorg, maar je zag bijvoorbeeld in de maand april een enorme dip in het aantal aangevraagde AOW-uitkeringen. Dat was heel erg laag. Daar schrokken mensen van, omdat dat de oversterfte dus onder ouderen liet zien.
Ja.
Maar goed, dat was voor één maand en ik denk toch niet, kijk, met de vergrijzing op de lange termijn gaat het overlijden van deze groep ouderen door deze ziekte nu, gaat niet een enorm verschil maken voor de zorgkosten, denk ik toch, uiteindelijk.
Nee, als die aantallen beperkt zijn, dan zal dat geen heel groot effect hebben.
Ja, en als we kijken naar de langere termijn, want is dit allemaal niet het bewijs dat ons zorgsysteem eigenlijk, ja, dat die tegenstanders van die marktwerking, laat ik het zo zeggen, dat die gelijk hebben. Want je ziet, de overheid moet ingrijpen in een crisissituatie. En dan gebeurt het centraal. En dan gaat het eigenlijk op rolletjes.
Ja, nou ja, kijk, weet je, het is volgens mij iets te makkelijk om, kijk, je kan een crisissituatie, kun je ook weer niet vergelijken met de normale gang van zaken. Kijk, ik weet niet of als de overheid alle regie in de zorg weer overneemt en de marktwerking helemaal buitenspel zet, of het dan allemaal beter geregeld zou zijn. Hè? We moeten niet vergeten dat bijvoorbeeld, we hebben het ziekenfonds begin genoemd, lange wachtlijsten. De SP is de enige partij bijvoorbeeld die dus voor een radicaal ander systeem zonder zorgverzekeraars durft te pleiten. Hè? Het Nationaal Zorgfonds. Mm-hmm. Zijn ze al jaren over bezig. Dat is een pre-corona idee voor de goede orde. Maar of zo'n systeem zaligmakend zou zijn, dat kun je ook heel sterk afvragen.
Niet dat een
zo
minister,
simpel is het ook
niet. Dat de minister in de komende jaren zich bezig wil blijven houden met de inkoop van mondkapjes. Dat is toch micromanagement, zou je zeggen. En voor de crisis was dat nodig, die centrale sturing. Maar op de lange termijn moet je dat er ook weer regelen. Niet per se bij de markt, maar wel bij de marktpartijen, bij de sector zelf.
Ja, maar dat zou dus ook minder decentraal kunnen. Of het nou
dat kan,
de markt
op zich,
overlaat of niet. Maar je kan natuurlijk wel keuzes maken op basis van de lessen die nu geleerd zijn. Weet je wel, wat efficiënt kan zijn. Of wat efficiënt is gebleken, moet ik eigenlijk zeggen.
Dan moet je misschien wel de voordelen van zien.
Maar wat denk ik een van de meest interessante dingen is wel gewoon de roep dat de landelijke overheid zich weer gewoon meer met de organisatie ook van het hele zorgslandschap bezighoudt. En weer wat minder staat toe te kijken als een soort toeschouwer. Hè. Ik noemde al even bij ziekenhuissluitingen dat bijvoorbeeld spoedeisende hulp op grote afstand komt. Dat bijvoorbeeld het kabinet daar weer echt meer de regie naar zich toetrekt. En zegt van, goh, wij wijzen bijvoorbeeld, wij zeggen dat in deze regio's moet in ieder geval dit minimum aan zorg zijn. Mm-hmm. Deze afdelingen moeten blijven bestaan. Dat soort, daar kan de overheid misschien wel weer meer de regie opnemen.
Ja. Want dat die zorgkosten op blijven lopen, dat is zeg maar een soort van feit. Pre-corona, oktober 2019, was Hugo de Jonge te gast bij Volksgezondheid, wilde ik zeggen. Bij Buitenhof. En daar noemde hij dat zelf ook.
Maar het gaat hard. Kijk even naar deze kabinetsperiode. We geven dus nu 85 miljard uit. Volgend jaar, dus de begroting die ik volgende week in de Kamer bespreek, daar staat al 88 miljard voor het komende jaar. Het jaar daarna is onze prognose 92 miljard. Dus deze kabinetsperiode alleen al komt er 15 miljard bij voor de zorg. Dat is anderhalf keer de defensiebegroting.
Ja.
En die getallen, als je die op je in laat werken, die zijn altijd weer groter dan je denkt. Dus altijd als je denkt, ja, maar de zorg is vast duurder dan ik dacht, is het toch weer duurder dan je dacht.
Dat is een filosoof.
Zo'n Johan Cruijff uitspraak.
Ik hoorde heel veel cijfers, Filip. Help.
Nou ja, hij noemde de cijfers niet volgens de CBS definitie. Hij had het tussen de 70 en de 80 miljard. Dat is de zorgkosten die via de Rijksbegroting loopt, die hij dus moet verdedigen. Wat hij zei, wat klopt, is natuurlijk dat die zorgkosten zonder wat ze dan noemen aanvullend beleid, zonder de rem erop, gaan enorm nog verder oplopen. het CPB heeft al een berekening gemaakt voor de volgende kabinetsperiode. Met ongewijzigd beleid zouden die oplopen tot ruim 125 miljard in 2025, aan het eind van de volgende kabinetsperiode. Het RIVM keek al verder, die keek al naar 2040 en die schatte in dat de zorg daar 175 miljard gaat kosten. En dat zou dan ook inmiddels 16% van het BBP bedragen. Dus wat ik al in het begin zei, het kabinet moet gaan nadenken, de politieke partijen voorop richting de verkiezingen. Hoe gaan we die zorgkosten wenselijk laten oplopen of hoe gaan we ze beperken? En daarbij komt de opgave van de economische crisis. Die zorgt voor een enorme slag ook in de overheidsfinanciën aan zich. De staatsschuld loopt op, de begrotingstekort loopt enorm op, hebben we gezien, tot ruim 100 miljard.
Want kun je zeggen dat een economische crisis onafwendbaar is?
Absoluut. Dat gaat zeker dit jaar hard ingrijpen en ook nog wel volgend jaar. We weten niet hoe lang de recessie dan nog zal duren. Maar er moet iets gebeuren. Bij de vorige crisis, de financiële crisis, toen kozen verschillende kabinetten ervoor om snel die puinhoop op te ruimen. Onder druk kun je zeggen van de Brusselse begrotingsnormen. Toen is in een paar jaar tijd is dat tekort en is die schuld tot aanvaardbare proporties teruggebracht. Daarvan zeggen nu beleidsmakers en economen, afgelopen week nog in de Tweede Kamer, Nederlandse bankpresident Klaas Knot, we moeten dat niet meer zo snel doen als de vorige keer, maar uitsmeren over een langere periode, over één kabinetsperiode of twee, of over generaties. En er zijn economen die zeggen, je moet die schuld die je nu maakt, die je nu makkelijker maken omdat de rente laag staat en we kunnen nog makkelijk geld lenen, die schuld moet je uitsmeren over 100 jaar misschien wel. Dat je dan per jaar maar een paar miljard kwijt bent om dat weer af te betalen. Daar moet de politiek over gaan nadenken. Ik ben heel benieuwd hoe die verkiezingsprogramma's nu in de komende weken en maanden, hoe die hierover gaan spreken en gaan denken. Ambtenaren zitten ook niet stil om erover na te denken. En ook vrij toevallig of niet, vlak voor de coronacrisis hebben zij een vaste oefening gedaan in het nadenken over overheidsfinanciën. En er kwam eind maart, was het meen ik, of eind april, een groot rapport uit van Financiën. Apolitiek, dus echt een ambtelijk rapport over wat zijn nou de mogelijkheden om in die overheidsfinanciën nog wat dingen te doen. Wat te saneren en te hervormen en te bezuinigen. En daar werd ook naar de zorg gekeken. Er kwam een zorgrapport met 40 beleidsopties die voor structurele bezuinigingen.
Aan wat voor dingen moet ik dan denken?
De artsen meer in loondienst nemen. De huishoudelijke hulp niet meer collectief financieren, maar privaat financieren. Het verhogen van het eigen risico.
Maar het denkproces hierover was natuurlijk wel gebeurd pre-corona.
Absoluut. Ja. Maar ze hebben gewoon opties op rij gezet. 40 maatregelen die tussen de 7 en de 12 miljard structureel aan besparing oplevert. De politici zullen daar wel naar moeten kijken. Wat zijn verantwoorde maatregelen om die kosten niet tot die 175 miljard te laten oplopen.
Maar het was inderdaad frappant dat dit rapport midden in de coronacrisis.
Ja, het was half april.
Het was echt zelfs.
Toen ging het nog om de IC-bedden.
Precies, toen maakte het om de IC-bedden. Dus ik denk dat het heel interessant wordt inderdaad of de politiek richting de verkiezingen überhaupt het gesprek durft aan te gaan over bezuinigen op de zorg. Kijk, de beweging is op dit moment eerder andersom, namelijk. Ja. We hebben deze crisis gezien dat de zorg zo belangrijk is dat zorgverleners bijvoorbeeld beter gewaardeerd moeten worden. Dat de salarissen van zorgmedewerkers omhoog moeten. Dat zijn zaken die, als we dat willen en vinden, hè, vitale beroepen, we hebben geapplaudisseerd. Maar goed, dat gaat heel veel extra geld kosten als die salarissen fors omhoog zouden moeten. En ik verwacht dat er misschien wel een soort taboe komt op. Het is een moeilijk verhaal om na zo'n crisis te gaan zeggen, ja, maar we moeten toch nu alweer kijken naar ook zijde in de zorg.
Want hebben die politici het zichzelf ook best wel moeilijk gemaakt.
Jazeker, net Pim met wel een punt, want ook op al die andere sectoren waar je op zou kunnen bezuinigen, andere terreinen, was het niet Erik Wiebes, de minister van Economische Zaken, die zei nu, we moeten ons niet uit deze crisis gaan bezuinigen dit keer, zoals de vorige keer, maar uit de crisis investeren. Ja. Hij wil, en het kabinet wil, het geld laten rollen. Dat gebeurt nu zeker met die noodmaatregelen. Maar eigenlijk zegt Wiebes en zeggen andere ministers ook, we moeten de plannen die we hebben, ook op het gebied van de arbeidsmarkt en van de huizenmarkt en van de gezondheidszorg, we moeten even het geld blijven uitgeven, zodat die economie ook weer op gang komt, waardoor het misschien makkelijker wordt om die staatsschuld terug te brengen.
Vorig jaar is echt met pijn en moeite een nieuwe CO voor zorgpersoneel gesloten. Hè? Ik vraag me nu heel erg af.
Ze hebben een heel goed argument om opnieuw te onderhandelen. Want de zorgmedewerkers waren opeens cruciale beroepen. En we hebben ze hard nodig. Dus ze kunnen zeggen, mag er nog een ontje meer bij?
Ja, nou ja, die onderhandelingen verliepen bijvoorbeeld zo moeizaam, omdat de ziekenhuizen die werden ook gehouden door het kabinet de afgelopen jaren aan bepaalde kostenbeperkingen. Of die moesten ook zorgen dat hun kosten niet te snel gingen oplopen. Dus daarom waren uiteindelijk die onderhandelingen over die nieuwe CAO al heel moeilijk. Als de politiek straks wil dat zorgverleners nog veel meer betaald krijgen, dan zullen de ziekenhuizen daar van de overheid veel meer geld en budget voor moeten krijgen.
Ja. Toch nog één ding, tot slot. Als het echt komt tot een economische crisis, in 2010 leren we wel dat een campagne tijdens verkiezingen dan eigenlijk alleen nog maar daarover gaat. Dus is er ook een kans dat zorg dan eigenlijk weer langzaam van die politieke agenda verdwijnt?
Nou, ik denk het echt niet. Ik denk dat zeker omdat de verkiezingen over een half jaar zijn, zo'n beetje, in ieder geval de campagne. En dan zit die coronacrisis echt nog wel in onze geesten. Ik denk dat het heel lastig wordt voor een politieke partij om te zeggen, we gaan maar eens even de zorgen aanpakken. Dat lijkt mij, het is nu echt de andere kant op gedraaid.
Ja.
Investeringen in de zorg lijkt me nu het moment. Maar wel, waar Pim mee begon, het kan wel wat efficiënter.
Dank jullie wel, Filip de Witwijnen en Pim van den Doel. En jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering zoals altijd door Iris Verhulstonk. Volgende week is er zoals altijd weer een Haagse Zaken. Tot dan.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.